Hi, ik ben Bob van der Hauven en dit is weer een podcast met een interview dat ik in de jaren 80 heb opgenomen voor een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Paul van Gorkum is zonder twijfel een van de veelzijdigste acteurs van ons land. Al vanaf zijn 17e was hij aan het beroepstoneel verbonden, waar hij tot 1990 een enorme staat van dienst heeft opgebouwd, met talloze, vaak klassieke rollen. Hoewel hij zijn sporen ook heeft verdiend als hoorspel, televisie, film en stemacteur, is zijn eerste en grootste liefde toch altijd het toneel gebleven. Ik ken Paul van Gorkum al sinds eind jaren 70. Mijn toenmalige partner was bevriend met hem en woonde twee straten bij hem vandaan. Vandaar dat ik in die tijd af en toe bij Paul over de vloer kwam in zijn huis aan de Weimarstraat in Den Haag. Omdat ik voor interviews voor de Blindenbibliotheek ook wel gebruik maakte van contacten in onze vrienden- en kennissenkring, was het eigenlijk vanzelfsprekend om Paul te vragen voor een gesprek. Op een zondagochtend, 30 augustus 1987, ging ik thuis bij hem langs. En Paul nam alle tijd voor het interview en dat leverde een levendig gesprek op over zijn veelzijdige activiteiten en ervaringen.
Op een vroege zondagochtend, hoewel het is inmiddels alweer wat later geworden, op bezoek bij Paul van Gorkum in zijn woonhuis in Den Haag. Paul van Gorkum, acteur, niet alleen op het toneel, maar ook op het witte doek. En ik heb daarnet al van je gehoord, Paul, in het voorgesprek, dat jij binnenkort weer actief wordt op het witte doek. Wat ga je doen?
Nou, dat heb je dan niet goed begrepen. Het is niet zozeer actief worden voor het aanstaande seizoen op het witte doek, maar ik moet naar het buitenland toe om voor een kinderproductie in Griekenland en in Sri Lanka te gaan filmen. Dus ik vertelde je daar straks, ik ga filmen en je begrijpt dus dat het voor de bioscoop was, maar dat is voor, als ik goed geïnformeerd ben, voor 24 uitzendingen van Bassie en Adriaan.
Wat doet hij niet, hè, Paul van Gorkum? Kun jij eens kort een opsommingje geven van de verschillende soorten activiteiten waar jij je mee bezighoudt?
Oh, dat is ontzettend veel. Dat is ontzettend veel. Mijn hoofdgerecht, mijn hoofdschotel, om zo te zeggen, is natuurlijk toneelspelen. Dat doe ik bijna iedere avond het hele jaar door. En daarbij doe ik dus, nou, daar beginnen we, hoorspelen. Ik regisseer na synchronisaties. Ik synchroniseer zelf na, dus weer bij anderen. Ik regisseer amateurverenigingen. Ik open en sluit hotels en aanverwante grote bedrijven. Ik ben speaker bij modeshows. Of bijvoorbeeld bij een hele leuke amateurvereniging in Almelo, een opera-amateurvereniging die Zauberflöte van Mozart deden, heb ik dus aan de zijkant van toneel als, laten we zeggen, verteller in een rockkostuum gestoken en prachtig in een spot zittend het publiek helemaal uitgelegd waar de opera over gaat, terwijl dat dus op het toneel werd gespeeld in de Grote Schouwburg. Dus ik doe eigenlijk ontzettend veel. Daarbij ben ik dan ook nog huisvader. Dus ik zorg ook nog dat alles rijlt en zeilt op alle mogelijke gebied in het huis. Dat wil zeggen de administratie en ja, de privépost en de telefoongesprekken en ga zo maar door. Ja. Dus ik vind dat ik een erg bezig baasje ben eigenlijk.
Nou, je toch over je privéleven hebt. Is je vrouw ook actrice of heeft ze iets met toneel te maken?
Nee, ze is geen actrice en dat is voor mij een groot geluk. Want dan is het tenminste als je thuis komt en dat is altijd op hele vreemde tijden, is er iemand thuis. Maar ik heb haar wel leren kennen door het toneel. Ik ben bijna 30 jaar getrouwd. En toen destijds wat je noemt op vrijersvoeten was. Toen had ik een vriendje en dat was een figurant bij ons in het gezelschap. En die zat in een amateur toneelvereniging en die vroeg mij of ik niet een plekje wist bij het beroepstoneel voor een meisje wat dus in die groep was. Dus ja, dan zou ik er eerst moeten zien en met hem moeten praten om eventueel voorspraak te kunnen zijn. Moet je er overigens bij vertellen dat dat toen destijds, ik ben 37 jaar aan toneel, was het wat makkelijker om aan een gezelschap verbonden te raken dan heden ten dagen. Je hebt nu absoluut een diploma toneelschool sowieso nodig. Afgezien van het feit dat er nu maar heel weinig gezelschappen zijn. En vroeger had je er wel 20. Nou, in ieder geval, ik leerde dus toen dat meisje kennen. Was alle minuut verkocht. En ben dus 4 jaar later met haar getrouwd. En ze is nooit aan het beroepstoneel gekomen. Maar heeft dus wel begrip voor alle problemen die er zo aan het theater kleven. Dus dat is voor mij eigenlijk in mijn hele carrière een ontzettende grote steun geweest. Ik kan altijd terugvallen in een ruimte van begrip. Kijk, hierbij kan de luisteraar horen hoe laat het is. Zondagochtend, 12 uur.
Juist, wat sfeertekening is ook nooit weg. Ja, ja, je zegt het voordeel is thuis, als ik thuis kom op de meest onzinnige tijden. Jij ziet natuurlijk in het vak wel eens collega's waarvan de partner wel in hetzelfde vak zit. Dat benijd je niet, begrijp
ik? Helemaal niet, zelfs helemaal niet, want ik bewonder het wel. Het is zo dat, kijk, als je actrice bent, dan ben je en actrice, en moeder, en huisvrouw. En dat is eigenlijk een onmogelijke taak. En dan moet je echt een actrice van zeer grote klasse zijn, wil je dat eigenlijk je hele leven volhouden. Maar ja, vrouwen hebben nou eenmaal het geluk of het ongeluk, zeker als ze aan het toneel zijn, om kinderen te krijgen. En zodra die in aantocht zijn en inmiddels geboren zijn, dan trekt toch dat kind en dan moet ze s'avonds in de schouwburg moet ze spelen. Ze moet dat kind overlaten aan een huishoudster of aan een verzorgster of iets van die aard. En eigenlijk gaan dan de problemen die kinderen toch met zich meebrengen aan hen voorbij. En ja, dat is gelukkig bij mij thuis niet gebeurd. Mijn kinderen zijn heel, hoe moet ik dat zeggen, regelmatig opgevoed, omdat mijn vrouw er altijd was. En niet dat Leni, die zit op het ogenblik, mijn vrouw heet dus Leni, want dat begrijp je eruit. Op het ogenblik zit ze weer in een amateurvereniging. Toen dus de kinderen groot genoeg waren, zodat je zegt, nou, dan kan ze s'avonds er weer eens tussenuit. Is ze dus weer aan een amateurvereniging gegaan. En het toeval wil dat ze aanstaande 25 september een uitzending op de televisie hebben. Want ze hebben de eerste prijs gewonnen in Nederland. Van ik weet niet hoeveel verenigingen.
Welk gezelschap is dat?
Ze spelen bij de Rederijkers in Den Haag. En daar speelt ze een hele grote rol in. Het is voor haar voor de eerste keer dat ze op televisie is. Dus ik begrijp, de hele familie zit voor de beeldbuis.
En alle videorecorders in de aanslag.
Ja, natuurlijk. Maar ik heb de uitzending al gezien, want we hebben de band al gekregen van de oproep. Ze spelen het voor de AVRO. En magnifiek. Ik kan niet anders zeggen. Echt heel erg goed.
Dus hoe heet het stuk?
De Eetkamer. En dat behandelt een hele grote eetkamer in een groot landhuis. Een eettafel. En wat daar in de afgelopen 100 jaar aan die tafel gebeurd is. Dus huwelijken, begrafenissen, verloven, ruzies, scheidingen, verkoop, inkoop. Ga maar door. En dat is een enig stuk. En dat wordt dus, het zijn 40 rollen die er in die voorstelling zitten. En die worden door 10 mensen gespeeld. Dus het ene moment speelt Leni bijvoorbeeld een makelaar. En het andere moment speelt ze een hele rijke vrouw. En dan speelt ze de dienstbode. Want dat loopt in elkaar over. Ik heb ja, het is echt heel leuk gedaan. Ik ben er ook wel een beetje trots op dat ze daarin zit, mag ik wel zeggen. Dus ik zeg, daardoor heeft zij dus een heleboel gevoel. En ja, is er hier in huis eigenlijk nooit. Toneel komt eigenlijk hier niet ter discussie. Want dat is een gegeven eigenlijk. Ik ga soms soms om 7 uur de deur uit. Dan ga ik eerst even naar Hilversum opnames maken. En dan ben ik om 12 uur ben ik in Amsterdam voor de repetities. En ik ben om 6 uur ben ik in pakweg Groningen s'avonds om te spelen. En dan kom ik s'nachts om 2 uur thuis. En dat gaat altijd maar zo door. En dan zal nooit gezegd worden van jeetje, wat ben je laat thuis. En hoe kan dat nou? En waar heb je nou gezeten? Nee, men weet, ik kom van de Schouwburg. En dat heeft zijn tijd nodig. En het voordeel daarvan is dat als ik dus, laat maar zeggen, een paar dagen niks te doen heb. Dan gaan wij met z'n tweetjes er echt, wat je noemt, z'n tweetjes samen op uit. Een klein tripje maken, leuk naar een hotelletje, gezellig eten, statten. Hè, de hele dag in de stad en daar lunchen en inkopen doen. En ja, dat heeft dus ook weer zijn voordelen wat een ander niet heeft. Die bijvoorbeeld keurig netjes van 8:00 tot 5:00 op kantoor zit. En dus eigenlijk altijd in het laatste uur van de dag tussen 5 en 6 als een gek door de stad moet rennen om nog iets voor elkaar te krijgen. Wij doen dat dan op onze vrije dagen.
Ja, je noemt nu wat voordelen, hè? Maar ik hoor je ook zeggen, ja, dan in Groningen, en dat is natuurlijk bekend met het toneel, dat je altijd onderweg bent. Gaat je dat nou nooit eens tegenstaan?
Nou, vroeger niet. Toen ik wat jonger was, niet. Toen vond ik het interessant en ik vond het het einde. En er waren ook mensen die tegen me zeiden van, goh, jij ziet tenminste nog wel eens wat van Nederland. Dat is ook waar. Nederland is heel mooi, maar ik denk dat ik in Nederland alleen in de afgelopen 37 jaar, ik denk zo 7, 8 keer de wereld rond ben geweest. Ik rij een gemiddelde van 60 tot 80.000 kilometer per jaar. En het is nu zo dat ik soms niet eens meer weet waar de plaatsen liggen. Dat er op mijn lijst staat 's-Hertogenbosch en dat ik denk, 's-Hertogenbosch, waar ligt het ook alweer? Nou, ik ben er al duizenden keren geweest en dat ik gewoon niet meer me helemaal kan oriënteren. Ja, je wordt een beetje staddood, zou ik willen zeggen. Ik weet niet hoe ik dat uit moet drukken. Ik heb ook geen begrip van afstanden. Ik ga net zo makkelijk naar Groningen als naar Maastricht. Dat zegt mij niets. En dat waren vroeger voor mensen, trouwens, heden ten dagen nog voor mensen, zijn dat wereldreizen. Nee hoor, ik ga hier 's ochtends of 's middags de deur uit met hetzelfde. En dan zeg ik, nou, ik ga naar Groningen. Dag, tot straks. Of ik ga naar Maastricht, tot over een...
Het wordt natuurlijk heel relatief, ja, op de duur, hè?
Ja. Ja.
Je zegt, Paul, ik ben 37 jaar aan het toneel verbonden, ja, maar dat betekent dat jij als kleuter daar begonnen bent waarschijnlijk.
Dat vind ik een reuze leuk compliment. Nee hoor, ik ben 54 jaar, dus trek daar nou eens 37 jaar vanaf, blijft er dus een jaar of 17 over. Ja. Ik was toen in die dagen, ik ben begonnen als kind in het beroemde radiokoor van Jacob Hamel. Ik heb daar dus in gewerkt. Maar toen de oorlog uitbrak, werd dat koor opgeheven. Er bestaan zelfs grammofoonplaten waar ik op moet staan. Hè? En dus in de oorlog bestond dat niet. En toen vond mijn moeder het noodzakelijk dat ik van de straat afging. In de woensdags en zaterdagsmiddags. En hier in Den Haag was bijvoorbeeld dus in 1943 is het Bezuidenhout gebombardeerd. Dus, en wij woonden daar vlak in de buurt. Dus dat was, ja, omdat je toch in je jeugd niet ten volle begreep en aanvoelde wat dus de oorlog was. En wij uit een geëvacueerd gebied kwamen. En daar dus aan de overkant waren dus gebombardeerde huizen. Daar kon je verrukkelijk in spelen. Op houten trappen die nog stonden en dan naar boven en dan boven aan de bovenste proberen te springen op een stuk muur wat weer over was. Dus de keren dat wij daar als kinderen van afgevallen zijn en met bloedende knieën en ellebogen en beschadigingen thuis kwamen, vond mijn moeder het ineens, die wilde ons daaruit hebben. Ook al omdat we echt wat je noemt met gescheurde kleren thuis kwamen en je kon in die dagen op punten. Dat zegt jou allemaal niks, maar je had punten voor kousen, voor kleren en voor overhemmetjes en dat soort zaken meer. Moest ik daaruit en toen kwam ik op een kinderoperette terecht. En daar ben ik heel lang geweest. Dat was bij mevrouw Remy Chabot de Jode. Dat was een grote kinderoperette. Ik was een van de weinige jongetjes daar. Dus ik speelde direct Hans van Hans en Grietje en Pieter Smeerpoets en weet ik wat allemaal. En toen kwam dus na de oorlog, was het ATG van Albert van Dalsem, dat bestond, en die speelde Paulus onder de Joden. En daar hadden ze een jongetje in nodig. Toen was ik een jaar of 14. En toen ben ik figurant, kindrolletje geworden in dat stuk. Ik begreep de hele strekking van het stuk niet hoor, maar dat was niet nodig als ik nou maar dat jongetje speelde. En dat deed ik goed, ik was een bij de hand knaapje. Dus ik wilde dus enorm graag aan toneel. Maar ja, naarmate ik dus volwassener werd, vond mijn moeder toch dat ik een degelijk vak moest leren. Dus ik heb, 13 beroepen en 14 ongelukken gehad. Ik heb in een modezaak gewerkt, ik heb in een fietsenwinkel gewerkt, ik heb in de bouwerij gewerkt, ik heb in een restaurant gewerkt. Overal waar ik dus een kwartje meer kon verdienen, dat was in die dagen zo. Een kwartje was veel. Ik weet wel goed, ik was 19 jaar, toen kreeg ik een gulden zakgeld. En dan kon je een pakje Miss Blanche voor kopen, een pakje sigaretten was, ik rookte toen nog. Dat was een half pakje voor 50 cent. En voor die andere 50 cent ging ik naar de Thalia in de Boeghorststraat. Dat was een bioscoop, daar kon je cowboyfilms zien en dat soort zaken meer. En dan was mijn geld op. En dan, ja, dat was dan al op vrijdagavond of op zaterdag. En dan ging ik naar mijn moeder en zei, mam, mag ik nog 2 kwartjes? En dan kon mijn moeder nog zeggen, wat doe jij met je geld? 50 cent. En dan verdiende ik in die dagen, nou, zo'n salaris van, bijvoorbeeld, ik heb een heel groot restaurant gewerkt in Den Haag, dat bestaat nu nog, ik zal geen namen noemen, maar daar was ik dus ook in de kost. En dan verdiende ik 12,65 gulden per week. En ik had geen vader meer, dus ik moest mijn hele geld thuis afgeven. Nou, dus die gulden was heel veel eigenlijk, als die ik dus terugkreeg. Hè. Dus overal waar ik wat meer kon verdienen, een kwartje of 50 centen, daar ging ik weer naartoe. Maar ik wou aan dat toneel. Dus op een gegeven moment was ik 17 jaar en toen werkte ik dus in de bouw en daar verdiende ik 22 gulden. Nou, dat was een bedrag hoor. En toen speelde ik toneel in de Sprookjestuin op Wassenaar. Je had vroeger tussen Wassenaar en Marlot, dat was de vroegere filmstad van de Oeva. En dat terrein, dat was na de oorlog, lag dat nog braak. En een handige zakenman heeft daar dus, net als nu, heden ten dagen, heb je de Efteling met gemechaniseerde sprookjes, zou je kunnen zeggen. En toen was dat met allerlei jongelui, prachtige decors, kastelen en toestanden. En daar speelden echte jongelui in als prins en de rattenvanger van Hamelen en de markies van Carabas. Onder andere Henk van der Meijden, de beroemde Henk van der Meijden, die heeft daar gespeeld in Tafeltje Dekje. He, ik heb het zelfs nog wel eens van hem opengenomen en hij van mij, dus daar ken ik hem ook van. En daar liep op een gegeven moment door die tuin, want wij moesten dat dus zo'n 15 keer per dag spelen in de grote vakantietijd. Voor een gulden per dag. En daar ging dan 22,5 cent vanaf voor de tram. 12,5 cent een enkele reis. En 10 cent, er kwam 10 cent erbij als het een retour was. Maar in ieder geval, dus wij daar dan naartoe spelen. Toen kwam er een meneer op me af en die zei, wat wil jij worden, jongeman? Nou, ik wou een toneel. Toen zei hij, nou, hier heb je mijn kaartje en kom eens met mij praten. Dus ik naar huis toe en, mam, ik ben ontdekt. Nou, het ging allemaal niet door, want ik had nog steeds geen behoorlijk beroep. Dus het ging helemaal niet door. En ik moest mijn school ook nog afmaken. Dus, maar ik zeuren. Nou, om een lang verhaal kort te maken, ik mocht er naartoe. En dat bleek een directeur van een toneelgezelschap te zijn. En die zochten een jonge jongen. En ik heb daar een gesprek gehad met alle dames en heren van het gezelschap erbij. Ik moest dan een soort auditie doen. En werd goed bevonden. En een week later speelde ik in dat beroepsgezelschap de Zoon des Huizes. Tegen een salaris van 12,5 gulden per voorstelling. 6 voorstellingen in de week. Dus ik verdiende 6 keer 12, dus dat moet zeggen, iets tegen de 80 gulden per week.
Het eerste miljoen kwam in zicht.
Ja, ja, ik was ook helemaal brooddronken. Ik ging met een taxi naar de repetitie en ik ging met een taxi terug. En ik voelde mezelf zo interessant dat ik zeg nu later wel eens, de straatstenen moesten krullen, want anders kon ik er niet overheen lopen. Ik was helemaal brooddronken, gewoon helemaal gek. En ik dacht, nou ja, kijk, Nederland, hier komt nu het werelds grootste talent. Ik bedoel, alle acteurs van Nederland konden inpakken. Die waren niets vergeleken bij mij. Nou, daar kom je dan ook weer gauw achter dat dat helemaal niet het geval is. Want toneelspelen is niet zo makkelijk als dat men denkt. Dus daar werd ik van genezen. Het bleek dat ik eigenlijk niks kon. Ja, ik kon een leuk smoel trekken en ik kon door een deur binnenkomen en ik kon dan zeggen, dag lieve man, of iets van die naart, maar waar het over ging, het droog allemaal niet tot me door. Ik was veel te jong eigenlijk. En toen ik dus wat wakkerder werd, toen ben ik dus lessen gaan nemen. Ik heb dus toneellessen gehad van onder andere mevrouw Caro van Eyck. Ik heb lessen gehad van Jan Greven. Ik heb les gehad nog een blauwe maand van meneer Cees Lasseur. Ik heb les gehad van, nou ja, van allerhand acteurs waar ik maar terecht kon. Ben toen 5 jaar in mijn vrije tijd bij een toneelkostuumverhuurderij gaan werken. Dus als ik s'avonds van de voorstelling thuis kwam, zat ik de volgende ochtend zat ik op het atelier, want ik moest al die kostuumstijlen leren. Ben aan een balletschool gegaan en heb 7 jaar vakklas dansen geleerd. Ben zanglessen gaan volgen. Nou ja, en die acteurs die hielden mij dus in de gaten. Dat was vroeger meer dan nu. Tegenwoordig bemoeit men zich niet meer met jongere acteurs en actrices. Om de dood eenvoudige reden, als je wat wilt zeggen uit jouw vakkennis, word je aangekeken met een blik van, meneer, dat maken wij zelf al uit. Daar heb ik u niet voor nodig. Kom. Hè? Iedere avond hetzelfde zeggen, zoals jullie dat doen, dat doen wij anders. Nou, daar is dan nu ook het resultaat naar. De schouwburgen zijn leeg. Vroeger waren ze vol. Ik heb ze echt meegemaakt. Tot aan de nok gevuld. Hè. En nu, ja, is het een klein beetje teleurstellend. geruststellend eigenlijk. Ik bedoel, ik heb er gelukkig, laat ik het afkloppen, weinig last van. Ik zit tot nu toe toch steeds weer in producties die heel goed lopen. Maar vroeger werd je echt door oudere acteurs, werd je in je kraag gepakt. En dan werd gezegd, jongeman, wat doe jij daar op het toneel? Waar heb jij het eigenlijk over? Nou meneer, ik vind, jij hebt niks te vinden, jij hebt te luisteren. Jij komt morgenochtend naar het repetitielokaal en dan gaan we dat opnieuw doornemen, want dat lijkt nergens op. En dan, nou, je haalde het niet in je hoofd om tegen te spartelen, jij was er gewoon. En dan werd dat weer opnieuw behandeld en dan werd het vanuit hun vakbekwaamheid, werd jij begeleid. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Het hield in dat ik bij dat gezelschap onder andere decor leer heb gedaan. Ik weet dus precies hoe een decor in elkaar moet zitten. Het publiek kijkt altijd naar de binnenkant van decor, maar het meest belangrijke is de buitenkant van decor. Je bent er niet mee in een voorstelling om een kamer te ontwerpen als je niet de rest van het huis ontworpen hebt. Het moet logisch in elkaar zitten. Je kunt niet zomaar in een wand 3 ramen en 5 deuren zetten. Dat achter die deuren moet het huis ook doorgaan, begrijp je? Dat heb ik bijvoorbeeld geleerd. Nou, en hoe je het moet bouwen, hoe je het moet belichten, geluidstechniek gedaan. Dus ik ben gewoon een allround acteur geworden in de loop der jaren met vallen en opstaan. Ik heb het voorrecht gehad om met bijna alle grote acteurs en regisseurs van Nederland te werken. En dan kan ik er zo achter elkaar een rijtje op noemen. Ik heb les gehad onder andere ook nog van Johan de Meester. Dat was een fenomeen in het behandelen van de oud-Hollandse taal. Hè? Hij steigert stijl van krijts en krijts op ons gezicht. Hij streeft de wind voorbij. Hij laat een spoor van licht. Nou, dat heb ik geleerd. Ik heb met Sharov gewerkt. Ik heb met Jan Retel gewerkt als regisseur. Met Karel Goetman gewerkt als regisseur. Ik heb met Engelse, Amerikaanse, Duitse, Franse regisseurs gewerkt. Die allemaal hun eigen inbreng hebben gehad in mijn artistieke leven. En ik geloof dat ik daar nu, op mijn latere leeftijd, is een beetje te theatraal gezegd, maar nu op mijn huidige loopbaan erg veel profijt daarvan heb. He, ik heb op het ogenblik heb ik een regisseur, dat is een meneer die in Polen geboren is, in Duitsland opgevoed is en met een Belgische vrouw getrouwd is en ons toch precies kan vertellen wat nodig is voor de rol waar wij nu mee bezig zijn. En dat zijn gewoon hele interessante dingen. En ja, wat de acteurs betreft, daar heb ik ook het voorrecht gehad om met de grootsten van Nederland te mogen werken. Dat is, nou, noem maar op, dat is Ko van Dijk geweest en Guus Hermes en Ton van Duinhoven en Jan Retel en Gerard Hartkamp en Cor van Rijn en, nou ja, Lia Dorana, Ina von Vaassen, Josephine van Gasteren, Caro van Eyck, Anke van der Moer, noem maar op. Ik heb met allemaal gewerkt en van hen heb ik ook weer wat opgestoken. Ik hoop, zij van mij ook, hè. Ik denk dat zij ervan opgestoken hebben dat ze het niet moeten doen zoals ik het doe. Want het is natuurlijk niet allemaal mooi geweest wat ik gedaan heb. Het is wel altijd heel integer geweest. Want er is geen zinnige acteur die het toneel opgaat en zegt van, nou, ik ga het vanavond maar eens een keer waardeloos doen, want ik heb niet zoveel zin. Het gekke is dat dat helemaal niet gaat. Wij kunnen niet geen zin hebben. Het is wel zo dat ik wel eens denk van, oh jeetje, meneetje, dan moet ik die hele reis ondernemen en ik hoef alleen maar in dit stuk te zeggen, mevrouw, de wagen staat voor, want ook dat heb ik heus al moeten doen. Maar het is niet zo dat je dat dan met tegenzin doet, bijvoorbeeld. Het rare is, je wordt zo gegrepen door het moment van dat doek open gaat en die zaal daar zit, dat je kan het helemaal niet anders doen. Je doet het zo integer dat het publiek alleen maar kan zeggen, het is goed, of het is slecht. En dat het is slecht, dat gaat dan buiten jou om. Daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon zo. Hè? Ja, dat is misschien een kwestie van smaak. Of inderdaad helemaal fout gespeeld. Maar dan ben je ook niet gecorrigeerd. Want dat houdt dus wel in. De regisseur corrigeert de acteur. Hij vertrekt van het juiste perron, denkt die acteur. En die regisseur die moet zeggen, nee, stop, dat is fout. Je gaat de hele verkeerde richting uit. Je moet naar links en je gaat nu naar rechts. Of je moet omhoog en je gaat naar beneden. Dat kan niet, om die en die reden. Want jij vertrekt iedere keer. Dus nu, dat is zo'n klein beetje wat ik te vertellen heb over het vak.
Je had het zo even over de regisseur. Je hebt het over een regisseur met een nogal internationale achtergrond. En dat is de regisseur van het stuk waar je op dit moment mee bezig bent. Welk stuk is dat?
Dat is Max Havelaar. Dat is geschreven door Jos Brink. Ik heb dus 2 seizoenen geleden heb ik bij Jos Brink in Madame Arthur gezeten. Dat was een musical wat zich afspeelde in een nachtclub in de jaren 30. En toen ben ik daar uitgegaan om gezondheidsredenen na een seizoen. Ik heb een vreselijk last gekregen van nierstenen en dat werd een onhoudbare zaak. Maar Jos Brink is toen in dat jaar weer naar mij toegekomen en heeft gevraagd: Paul, ik ga een nieuw stuk doen, ik ga Max Havelaar doen. Zou je weer bij mij terug willen komen? Wat ik natuurlijk ontzettend leuk vond. En daar zijn we nu ook mee bezig. Jos schrijft dat allemaal zelf. En dat doet hij heel behoorlijk overigens, maar hij schrijft erg veel. En om er eens een klein sluiertje op te lichten. Hij had dus het stuk, was dus klaar met liedjes en alles erop en eraan. En nu zijn we dat aan het repeteren. En nu hebben we het een dag of 5 geleden hebben we het helemaal doorgespeeld. En nu blijkt dat stuk bijna 4 uur te duren. Dat houdt dus in dat er nu ineens weer 2 uur uit moet. Dat houdt dus weer in dat er worden ineens weer rollen geschrapt en teksten geschrapt en decorswisselingen gaan ineens niet meer door. Ik heb dus bijvoorbeeld gisteren de juiste coupures gekregen. Dat was zaterdag. Vandaag is het zondag. Als jij straks weg bent, ga ik de hele dag verder van de dag ga ik zitten leren. Want morgenochtend om 10:30 word ik verwacht op repetitie met gekende nieuwe tekst. Want over precies 13 dagen staat het op het toneel en is de eerste voorstelling. En dan moet dat lopen als een trein. De kostuums, de verkledingen, de changementen, ga zo maar door. Dus dat is heel hard werken. Maar het is erg leuk werken. Het is spannend. Het is vreselijk spannend. En de schouders eronder zetten met z'n allen. Dan doen 42 mensen aan mee in de voorstelling. Technisch personeel dus meegerekend. En het ziet er adembenemend mooi uit. Aan kostuums, er zijn kosten, nog moeite, nog kijkers gespaard, ook geen acteurs, want we vragen ons nu af hoe we allemaal in die kleren moeten komen en er weer uit, want door die coupures is er tijdgebrek ineens, dan kunnen we niet van het ene pak in het andere pak komen, maar daar wordt dan wel weer een oplossing voor gevonden en ik heb zeer goede hoop, ik ben heel positief gestemd in zaken deze voorstelling.
Als je het vergelijkt met de vorige musicals van Jos Brink, vind je dit dan aardiger of misschien minder? Of?
Nee, ik kan niet spreken van aardiger of minder aardig. Het is totaal anders. Het is, of je nou een musical speelt in een nachtclub met allerlei shownummers, of dat je dus nu een musical speelt die gebaseerd is op een, uiteraard op de Max Havelaar. Wat dus dramatisch een heel goede kop en staart heeft. Hè? En die Max Havelaar is een pil van een boek hoor. Dus daar kun je heel veel uithalen. En dat is natuurlijk ook de vergissing waarschijnlijk die Jos gemaakt heeft. Hij heeft te veel uit het boek gehaald. Om het publiek te veel te willen laten zien. En moet nu nog meer comprimeren. Maar het blijft boeiend. Het is gewoon anders. Hè? Het is gewoon anders. Ik bedoel. We zijn er dag en nacht mee bezig. Dag en nacht. Die liedjes zitten in je hoofd. Je moet die melodieën leren. Je moet alle danspassen kennen enzovoort. En toch niet mogen verliezen dat er een groot drama heeft plaatsgevonden in die dagen. Hè? De knechting van de Indonesische bevolking. De blanken die dus het heft in handen had en al die dingen meer. En dat wordt nu eigenlijk getoond op een. Enerzijds zeer wrange wijze en anderzijds toch in een vorm gegoten die je tot denken stemt. Daarom kan ik niet zeggen, het is beter dan amateur of het is minder dan amateur. Het is echt anders. Maar zeer zeker het aankijken waard. Zeer zeker. Het is, op het ogenblik wordt het niet vertoond. Nergens, in heel Nederland niet. En je moet niet vergeten, hij doet het maar helemaal alleen. Hij is, 43 jaar. En is toch maar de enige kunstenaar in Nederland die achter zijn bureau gaat zitten. En schrijft en schrijft en schrijft en schrijft. En dus toch ruim 40 mensen te eten geeft een heel jaar. En voor hetzelfde geld kan meneer Brink gewoon thuis gaan zitten en zeggen, nou, ik heb mijn werden dat gedaan of mijn radioprogramma zus gedaan. En ik vind het voor vandaag welletjes zeg. En poep, poep, poep. Nee hoor, hij blijft bezig. En ja, dat. Ik ben zeer op hem gesteld. Heel erg op hem gesteld. En dat bewonder ik zo, dat hij zo sociaal voelend is eigenlijk. Niet alleen voor ons, maar ook voor dat publiek. Op de een of andere rare manier, want hij geeft ze toch. En ik kan je verzekeren dat de zalen uitverkocht zijn, want zodra men hoort, er komt weer een show van Jos Brink, is het uitverkocht. Bijvoorbeeld Groningen is uitverkocht, Zaandam is uitverkocht, Zertogenbosch uitverkocht. Nu al, terwijl de eerste try-out nog niet op het toneel staat. Want dan kunnen wij zelf nog niet eens meer kaarten krijgen voor die voorstellingen. He, want ja, je zegt dan nou, ik zit zelf in het gezelschap, dus ik vraag voor familielid een kaart. Er is geen sprake van, is er niet, vol. En dat is toch erg leuk.
En ook voor de acteur een heel prettig vooruitzicht, denk ik.
Ja, is het ook. Ja.
Zeg Paul, ik wil het ook nog even hebben over wat andere facetten van je werk. Hoorspelen noemde je eerder in het gesprek. Dat zal nu denk ik niet meer zo'n rol in je leven spelen. Hè? Want het hoorspel is wat dat betreft natuurlijk niet meer zo populair als vroeger. Je hebt vroeger het een en ander gedaan. Kun je eens een paar titels noemen? Misschien dat het leuk is om te horen.
Nou, moet je luisteren. Ik denk, ik weet dat niet meer precies. Maar ik denk dat ik 10.000 hoorspelen gedaan heb. Echt, minstens hoor. Het zullen er waarschijnlijk nog wel meer zijn. En titels, ja. Goedenavond, mijn naam is Cox, heb ik bijvoorbeeld ingezeten. He, dat deed toen destijds Bert Dijkstra, dat heb ik overgenomen. Gedeeld.
Over welke tijd
heb ik? Ja, over welke tijd. Ik heb dus, ik zit, toen ik dus aan toneel kwam, vond ik dat ik, wat ik je al vertelde, ik was verschrikkelijk ijdel, vond ik dat ik niet snel genoeg bekend werd. Dus, zo ondernemend als ik nu ben, was ik toen nog erger. Ik ging gelijk auditie doen met de radio, meteen. En, want in de radiobode, of in een blad, ik weet niet of we toen radiobodes hadden, maar in een blad of in de krant stond dat Bert Dijkstra, de beroemde Bert Dijkstra, die ging dus weg bij de radio, die ging toen televisie doen. Nou, daar was ik nog helemaal niet aan toe zelfs, dat was heel erg onbereikbaar. Hè? Dus ik dacht, die plaats die komt vrij, daar ga ik auditie doen. Nou, en wat wilde het geval, hetgeen mijn ijdelheid nog meer ondersteunde, wat niet ten gunste van mezelf was, maar daar kom je achter als je ouder wordt, hè? Dat was dat er waren 2000 sollicitanten en ik werd aangenomen. Ik heb toen 8 audities moeten doen bij alle hoorspelregisseurs. Leon Povel, Constant van Kerkhoven, Jan C. Hubert, noem maar op. En ik werd aangenomen. Dus, nou ja, zie je wel wat voor een ongelooflijk talent ik was. Dus, ik weet alleen dat mijn eerste hoorspel was op 31 augustus. Tine Medema moest dan zeggen 31 augustus. En ik moest zeggen, dit hoorspel wordt opgedragen aan hen die in de jaren 40-45 hebben geleden, gestreden, de mannen van de Nederlandse koopvaardij. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. En dan kwam de muziek. Maar in welk jaar dat was, weet ik niet. Ik denk een jaar of 30 geleden. Dus zo lang doe ik al hoorspelen. En dat er op het ogenblik niets meer gebeurt op hoorspelgebied, of heel weinig, vind ik van de omroepen een grote vergissing. Een hele, hele grote vergissing. Niet dat ik zo nodig hoorspelen moet doen, maar de radio bestond in die jaren met de gratie van het hoorspel en muziek. Tegenwoordig is het zo dat welke omroep je neemt, neem je om de 10 minuten... in de uitzendingen, op één dag, hoor je over hetzelfde onderwerp praten, belicht door een andere achtergrond. Dus eerst doet de NCRV, vertelt over, ik noem maar wat, Peru. 10 minuten later is de VPRO, die heeft het ook over Peru. En eigenlijk is het een heel veel herhaling. En dan denk ik, wat was er dan toch zo slecht aan die hoorspelen, die toch zeer frequent geluisterd werden, beluisterd werden. Vroeger was het toch echt zo, toen de televisie er nog niet was, dat je volgde dat het dodenhuis, een hoorspel in 8 episoden. Nou, dan zat je met je vingers bij je oren aan de tafel. Want dan was er 1 acteur en die deed dan ha, ha, ha. En dan was er dat galm onder gezet. Nou jongen, dat was spannend. En ik weet, en daar ben ik van overtuigd, dat heden ten dagen er nog veel mensen zijn die graag hoorspelen luisteren. Ik heb een vriend die dat op de voet volgt, die zelfs een zolder ingericht heeft met allemaal bandjes van hoorspelen, die ook echt 100 hoorspelen opgenomen heeft. Dat is een oude dienstkameraad van mij, dat wist ik helemaal niet. Maar die zegt, Paul, ik moet jou eens wat laten horen. En toen kreeg ik toch dingen van mezelf te horen die hij had. En toen dacht ik, nou, daarom vind ik het zo jammer en zo dom dat die hoorspelkern eigenlijk opgeheven is. Er worden nog wel hoorspelen gemaakt, maar zo incidenteel en eigenlijk niet meer met de goede krachten. Komt er ook nog bij, want vroeger werd je daar ook voor opgeleid. Een Donald de Marcas bijvoorbeeld, uit die dagen ben ik ook, wij zijn samen begonnen toen destijds, die heeft heel veel profijt van dat hoorspelgebeuren gehad. En die heeft kennelijk de storm zien aankomen. Die is dus nu de nieuwslezer. En dus, ik wil de anderen niet erna spreken, maar ik vind hem, zeker in de auto, als ik het geruis van de banden erbij heb, de enige nieuwslezer die ik goed kan verstaan. Iedere letter, bijna de komma. Komma kun je verstaan, want die zegt die haast ook. Perfect! En dat is alleen maar vakmanschap uit die dagen. Regisseurs die je erop wezen. En regisseurs, nee, dat kan niet. En dat is, ja, ik vind het jammer dat het weg is. Ik zou willen pleiten, bij welke instantie ook, dat dat weer terugkwam. Dat een gespecialiseerde afdeling werd van de omroep.
Het is tegenwoordig televisie ja. En nog eens televisie.
Ja. Ja, dat is ook zo. En dat is jammer, dat is verschrikkelijk jammer. Dus ik kan alleen maar daar mijn diepe teleurstelling over uitspreken.
Maar om op dat medium even door te gaan, televisie. Ja, dat heb je ook gedaan natuurlijk. Ja. Ik meen mee te herinneren, vrij recentelijk, Willem van Oranje heb je ingestaan. Ja. Het is te veel om op te noemen. Ook in shows heb je wel eens meegewerkt, bepaalde rollen vervuld. Ja. Hoe is dat, werken voor televisie? Kun je dat in het kort vertellen?
Dat is minder leuk dan dat je denkt. Omdat, kijk, op het toneel heb je direct de reactie van het publiek. En daarvoor doe je het. Dat is de spanning, dat is de drift die in je is. Je wilt dat die zaal jouw rol goed vindt. Beter nog dan die van je collega, maar hij wil dat ook. Dus dat is die concurrentiestrijd in het stuk naar elkaar toe. Dat is bij televisie niet. Als je het bij televisie fout doet, wordt er gezegd stop. Opnieuw. Net zolang totdat het goed is, totdat de regisseur dat goed doet, totdat het plaatje goed is. Het wordt naar de hand gemonteerd. Dus ik maak mee dat ik al begraven ben in de opnames, terwijl ik in het verhaal nog geboren moet worden. Dus je werkt ondersteboven en achterstevoren. En dat is, kijk, als acteur kan je niet meer buiten televisie om. Hè, wil ik dus, laat ik maar zeggen, dus op ieders lip blijven, dan moet ik dus televisie doen. Het hoort erbij, het is een medium wat erbij hoort. Maar als je diep in mijn hart kijkt, dan doe ik eigenlijk toch liever Schouwburg. Heb ik liever dat lijfelijke contact met dat publiek, begrijp je, dat de geur van de zaal.
Het groeien in je rol tijdens de voorstelling.
Ja, hè, en bij televisie is het zo, ik moet daar tekst zeggen en tegelijkertijd denken, nu moet ik naar rechts kijken, want daar is de close-up. Nu moet ik mijn linkerhand voorbereiden, want straks moet ik dat gif pakken, ik noem maar wat. Daar moet ook weer een close-up van gemaakt worden. En dan moet ik in tegenovergestelde richting weglopen. Mijn natuur zegt, ik moet nu dwars door die deur heen, maar de regisseur zegt, je gaat uit beeld. Dus ik moet naar de camera toe lopen, dan wordt het zo zwart. En dat zijn allemaal dingen die moet je bij die rol leren. En als dat dan zo kriskras door elkaar heen gaat, is dat heel moeilijk. Je moet heel geconcentreerd zijn. En dan als naar de hand het resultaat op de beeldbuis komt, en dat neem ik allemaal op, want ik wil dat corrigeren en ik wil dat bekijken, moet ik eerlijk zeggen, ben ik nooit tevreden over mezelf. Heb ik altijd iets van, dat had ik beter gekund. Dat had ik. Ik vind het ook naar om naar mezelf te kijken. Nou, naar is overdreven, maar ik vind het altijd eng om naar mezelf te kijken. Ik kijk ook niet naar mezelf, zeker niet als er mensen in de kamer zitten. He, als ik dus, laat me zeggen, zelf op televisie ben, dan kijk ik dat op mijn werkkamer, dus via de monitor. En ik laat de familie, want dan zit ik het op een andere manier te bekijken dan dat zij dat bekijken.
En hetzelfde geldt natuurlijk voor je rollen in bioscoopproducties en films, want ook daar heb je die werkwijze natuurlijk.
Precies, en ik heb in een vlucht regenwulpen gezeten en dat als je dan een close-up van jezelf ziet op een doek van 10x10, dan schrik je. Je ziet er zo uit, zo zie je eruit, want het is natuurlijk meedogenloos. Hè? Het is, ik voel me dan altijd een beetje engig. Ik heb iets van... gelukkig, het is voorbij. Gelukkig, begrijp je? Dus dat blijft. Ik denk dat iedere acteur dat heeft.
In je hart ben je natuurlijk hoe dan ook een echte toneelacteur. Ja. Hoewel je, zoals je aan het begin van dit gesprek opzonde, heel veel andere dingen hebt gedaan. Waaronder, en daar wilde ik het gesprek mee besluiten, het nasynchroniseren van tekenfilms. En dan wil ik het met name even hebben over de rollen die je zelf hebt gedaan. Als jij een rol doet, hè, in een tekenfilm, een stem die je maakt, zijn dat dan ook stemmetjes? Verdraai je je stem of gebruik je altijd je eigen stem? Hoe is dat?
Ik verdraai ze wel. Als ik mijn eigen stem gebruik in een nasynchronisatie, is dat eigenlijk voor een rol waarvan ik denk, die heeft dus niet dat specifieke geluid nodig. Ik doe bijvoorbeeld Gargamel op de televisie.
Dat is in de Smurf, hè?
In de Smurf is dat, ja.
Tekenfilmserie.
Nou, dan zou ik mijn eigen stem niet kunnen gebruiken. Dat is nu eenmaal een man die zegt, Azrael! He, dat is een dringer. He, maar daartegenover zijn er ook hele domme agenten, he, of hele vreemde inbrekers die erin voorkomen. Het is namelijk zo, bij tekenfilm moet je namelijk met je stem invullen wat de tekenaar niet kan tekenen. Dat zijn de rimpels en de plootjes in het karakter. Dus dat is de stem. Dus ik kijk goed naar zo'n film. 1, 2, 3, 4, soms al 5 keer. En dan denk ik bij mezelf, ja. En dan ga ik dat geluid proberen.
Wat is het gekste stemmetje dat je ooit gemaakt hebt?
Oh, ja, dat weet ik niet meer. Ik doe zoveel gekke stemmetjes. Ja.
Laat eens wat horen.
Dat is moeilijk. Dat is echt serieus moeilijk. Weet je wat is? Daar heb ik geen tekst, want in die tekst zit het karakter ook verborgen. Ik zou dat zo 1, 2, 3 niet kunnen doen. Tot mijn spijt. Ik heb het graag voor je over, maar het lukt niet. Zomaar. Dan moet ik een tekst pakken.
Een tekst, want je bent acteur tenslotte. Paul, mag ik je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En heel veel succes met al je nasynchronisaties. En ik ga het allemaal maar niet nog een keer opnoemen, want dan zitten we nog 10 minuten langer te luisteren. Heel veel succes met alles.
Nou, en jij heel hartelijk bedankt voor dat interview. En aan de luisteraars zou ik graag willen zeggen, ik hoop dat u het erg leuk hebt gevonden. Ik heb het heel graag gedaan. En voor alle het allerbeste.
En dat werd ons toegewenst door Paul van Gorkum. Een veelzijdig acteur en begenadigd verteller met een fantastisch geheugen. Ja, zijn ijdelheid is bijna spreekwoordelijk, maar gelukkig staan daar relativeringsvermogen en zelfspot tegenover. Paul's ego werd nog eens extra gestreeld toen hij op 27 januari 2019 werd benoemd tot de eerste acteur des vaderlands. En op zijn 86ste verjaardag, bij het maken van deze podcast 3 dagen geleden, werd een steen met zijn handafdruk onthuld in Noordwijk aan Zee. Zijn verjaardag werd groots gevierd in Huis ter Duin. Het zij hem gegund. Paul, van harte gefeliciteerd. Ik wens je nog vele jaren in goede gezondheid samen met jouw Leni. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.